Dus jij koos voor deze podcast. Maar was het een bewuste keuze? Was het een moeilijke keuze? En wat zegt deze keuze eigenlijk over jou? Keuzes. Daar hebben we het over tijdens de Row Now Inner Choices. Een kort en krachtig concert met Mahler en Frank. Een avond waarop experts je meenemen in drijfveren, twijfels en de gelijkenissen tussen keuzes in muziek en het echte leven. Kom 19 april naar het Residentieorkest in Den Haag. Een kaartje heb je al vanaf €20.
Hé, maar dit is een herkenningsmelodietje van een hele andere podcast, toch, Chris?
Ja, dit is de herkenningsmelodie van
Man met de microfoon.
Precies, een podcast, Chris, zeg het maar.
Ja, vol echte en bijna echte verhalen. En wat is er nu bijvoorbeeld de laatste tijd in Man met de microfoon te horen?
Verhalen rondom het bijzondere project Een Grote Bruine Envelop en mini-romcoms. Dus luister naar
Man met de microfoon.
Zou iemand de vorige aflevering geluisterd hebben?
Dat is een heel goede vraag.
Onze spookaflevering.
Ja.
Het mysterie van de verdwenen aflevering 191.
Er waren, terwijl ik vond het een hele leuke aflevering.
Ja, ja. Is het ook. Hij is ook gewoon te luisteren.
Ja, maar je moet even niet luisteren via de Apple-apps, want er staat hij niet meer in. Want mensen die hem vrijdag al hebben hem geluisterd, die hadden hem nog wel. Maar zaterdag stond hij er niet meer in.
Nee.
En ken je die emotie van dat mannetje wat zo zijn twee handen vlak omhoog houdt?
Ja. Weet je welke ik al doe? Die van dat blauwe bevroren mannetje met die tanden.
Ja, die.
Die doe ik altijd.
Ja, zo van ja.
Dat heeft hier niks mee te maken. Maar staat hij wel op Spotify?
Spotify stond hij wel op.
Is hij ook weg?
Nee, vraag me even af of ik dat nou nog weer gecheckt had. Dat heb ik niet meer gecheckt, maar zaterdag stond hij daar nog wel op. Maar op Overcast en Pocketcast. Ipe, welke podcast-app gebruik jij eigenlijk?
Oh God. Even de team over een podcast praten bij pakken.
Ja, die is er. Die is er.
Ik zie
hier.
Hem niet.
Hier.
Oh ja, kijk er overheen.
Wacht even. Ik heb het verkeerd gedaan.
Nee, dat is goed.
Nee, het is niet goed.
Hoezo niet?
Het komt alleen uit mijn iPadje.
Oh, die moet
er niet de recorder in. Oh. Ik ga dat zo even herstellen.
We hadden dit niet moeten horen?
Jawel,
oh.
Maar niet uit het iPadje,
oh, okay.
Maar via de recorder.
Oh. Anyway, kunnen we niet net doen alsof die aflevering exclusief voor vrienden van de show was? Ja. Nou ja, wie dat echt wil, die kan hem wel ergens vinden, denk ik. Eeuw van Amateur 191. Hij is heel leuk.
Succes.
Toch? En of deze ooit te horen zal zijn, dat weten we ook niet.
Nee.
We zitten een beetje zo alsof op een onbewoond eiland. Een flessenpost waarvan we niet weten of het ooit aan zou komen.
Ja, ja. Als je op een onbewoond eiland een brandje hebt gemaakt en je hebt rook de lucht in gestuurd, maar niemand heeft het gezien, is er dan brand geweest?
Nou, als je het zelf hebt gezien.
Oh ja.
Dat doet me aan denken dat ik een blinde golden retriever voor de Albert Heijn zag zitten.
Oh, zieliger dan dat wordt het ook eigenlijk
niet.
Nee,
dat is wel heel.
Hoe wist je dat hij blind was?
Omdat hij twee helemaal witte ogen had.
Oh, ja.
Oh. Zo'n dag is het.
Welkom bij Deel van Amateur, aflevering 192. Deze keer met mij, Botte Jellema. En tegenover me zit Ipe Driessen.
Hardo. Ja, maar ik wilde zeggen, als jij zegt 192, dan wilde ik nog iets grappigs zeggen.
Eeuw van Amateur 192.
Tegenover. Want dat zag ik bij een. Eigenlijk moet je zeggen. Nou, tegenover 192.
Ja.
Wist je dat een aanduiding
Wacht even,
dat kan is?
Wel. Eeuw van Amateur.
Tegenover.
192.
Wist je dat een aanduiding is?
Ja, ik heb hem van de week nog gebruikt.
Echt?
Er ligt hiervoor op straat, tegenover, een of andere zak met bouwmateriaal al een hele tijd.
Ja.
Zo'n beetje half op de stoep. En ik dacht, en er staat een telefoonnummer op. Zo'n grote oranje zak is dat.
Ja.
Die je niet even wegsleept, want er zit half vol zand. En toen heb ik dat gemeld bij dat bedrijf waar het van de naam, telefoonnummer, weet ik veel. En toen zei ik, tegenover, nummer wat mijn huisnummer is.
Maar ik zag het is Ik zag het bij woonboten.
Ja, ja.
En die hebben het dan als huisnummer echt.
Ja, ja.
Oude Schans tegenover, ja. 71.
Ja. Dan moet je natuurlijk de hele tijd post ophalen bij nummer 71.
Ja. Ja.
Daar wordt 71 helemaal gek van.
Ja. Ja. Nou, wie krijgt er nog post? Maar ja, ik vond het heel grappig. Ik wist dat niet. Oh, we zijn begonnen.
Wat een wereld, hè?
Wat een wereld.
Wat een wereld.
Zullen we gelijk maar door naar onze succesrubriek? Ja, acrosticon.
Ja, ja. Ik kon er ook niet. Ik wist dus dat het niet klopte. Want wat hadden we nou? Acroniem hadden we.
Ja.
Maar Ralf Niels op Twitter die corrigeerde ons.
Ja, nog op 100 andere plekken hebben mensen dit gezegd.
Ja, dat het dus, als je dus een beginletter hebt in een strofe of bij een gedicht of bij een column dan. In dit geval bij Jonica. En die beginletters die vormen weer een andere zin. Dan is dat
een acrosticon. Wij wisten dat heus ook wel, maar we wilden gewoon even kijken of de luisteraars dat wisten. Nou, dat wisten ze.
Nou, wat fijn. Verder klopte die hele aflevering of mensen hebben hem inderdaad niet gehoord.
Nee.
Want dit was alles wat er qua aanvullingen en correcties was. Er kwam nog wel een leuk briefje over dure wijn. Dat scharen we dan maar onder post. Van Jolanda. Jij was toch degene die oorspronkelijk iemand een wijn van 14 hele euro's en 99 hele centen.
Zoiets, ja.
Uit het schap bij de Albert Heijn zag trekken.
Ja.
Waar je volgens 3 weken over hebt verbaasd. Dus ja, ik denk dat jij dit moet lezen.
Oké. Okay. Dag Botte en Ipe, toch nog iets over dure wijn. Recent kocht ik bij een Albert Heijn die ging verbouwen een wijn met een 35% sticker. Deze was nu 29,99 in plaats van 40 euro nog wat.
Bijna over de datum, hè?
Dan. Oh my god.
Ja, die moet je niet over laten liggen.
Ik weet het, een zeer decadente actie. Maar ik wist door een bijbaantje uit het verleden, waarin ik wijnen verkocht die soms 1000 euro per fles waren. Ja, ik heb ze zelfs geproefd. En waaraan ik een slijtersvakdiploma overhield, dat deze fles het toch echt waard is. Het was ook mijn eerste echte wijnliefde. Ik ben zelfs ooit naar het gehucht waar deze wijn wordt gemaakt gereisd. Dat was dan wel weer een vrij ontnuchterende ervaring, want wat een onogelijk gereis, kortom een lelijk gat in verder best mooi landelijk Frankrijk. Ik drink het afgelopen jaar niet zoveel wijn meer en ze zijn vaker onder een tientje dan daarboven hoor. Maar gore wijn gaat subiet door de gootsteen. Daar heb ik te veel lekkere wijnen voor geproefd. Een vriend die kennis van zaken heeft en hierover zelfs stukjes schrijft, heeft me ooit geleerd dat het leven te kort is om een smerige wijn te drinken. Laat staan daar dronken van te worden.
Ja.
Vriend van de show, Jolanda.
Ja, er is een PS'je.
Nog een PS. Om het cirkeltje rond te maken, een van de eerste wijnen die ik verkocht was aan Piet Schreuders. Dat was dus, die belde vorige week in onze weinig beluisterde aflevering 191. of schreef in.
Ja.
Een soort god voor mij in die dagen, of eigenlijk nog steeds. Een andere klant was held Hans Kesting. Met bibberende knietjes reken ik de inhoud van zijn mandje af. Toen hij mij vroeg waar die vloeitjes nu eigenlijk precies voor waren, waarin de flessen werden gewikkeld, vertelde ik dat dat was om breuk te voorkomen. En dat demonstreerde ik door de flessen ultra lichtjes tegen elkaar aan te tikken. Subiet knapte een fles in mijn hand. Zijn licht geamuseerde reactie was, nou, dat weet je dan treffend te illustreren. Oh, is dat daarvoor?
Maakt Hans Kesting niet spreekt Hans Kesting niet de reclames in voor de gal en gal?
Is dat zo?
Geen idee.
Maar ik dacht dat was vanwege een soort discretie. Die vloeitjes om die wijnen.
Ik ben eerlijk gezegd een klein beetje kwijt wat vloeitjes om wijnen precies zijn.
Van lichte, krakende papier.
Ja, waar ze in wikkelen.
Ja.
Ja, zodat je ermee over straat kan lopen als je door een alcoholvrije zone loopt of zo in de stad.
Ja, dat dacht ik. Of door dat, zodat mensen niet kunnen zien, want daar loopt hij weer met een fles van 800 euro.
Ja,
nou, dat
dacht
ik eigenlijk niet, maar wel meer een soort.
Ja.
Toch een vorm van discretie, dacht ik.
Ja.
Maar het is blijkbaar om breuk te voorkomen, behalve dat het dan niet altijd dat doet.
Nou ja, hier dus wel.
Maar wat Jolanda er dus niet bij zegt, is wat dan die wijn is uit dat plaatsje, dat lelijke plaatsje, haar eerste wijnliefde, die ze dan blijkbaar. Oh ja, want.
Welke wijn is dit?
Ja, dat kan ze nog even laten weten. Ja. Alhoewel, wat doen we ermee met die info? Niks. Maar blijkbaar hebben Albert Heijn dus een soort. Hoe zeg je dat? Onafhankelijkheid. Ik zoek een ander woord. In het samenstellen van hun assortiment qua wijn.
Ja.
Want we kregen ook nog een berichtje van iemand uit Den Haag. En die stuurde een foto van ook wijn van 30 euro of zo. Dus,
die in de Albert Heijn lag bij hem. Juist. Ja. Ja.
Dus verschillende Albert Heijns hebben blijkbaar toch verschillende.
Ja.
Ja, dus.
God, in welke podcast hoorde ik het nou? Daar was namelijk iemand die zei dat. Ik geloof dat het over de Jumbo ging. Waarin assortiment niet alleen verschilt, maar prijzen ook nog verschillen.
Oh?
Ja.
Hè?
Ja. Daar kon ik ook niet helemaal bij me. Dus dat je in de ene wijk meer betaalt voor je pakje boter van BCL dan in de andere wijk.
Oh.
Maar waar was dat nou? Waar hoorde ik dat nou?
Ik geloof er niks van.
Ja, ik weet zeker dat ik het heb gehoord.
Ik geloof er geen zak. Ja, ik geloof wel dat je het hebt gehoord, maar ik geloof het niet.
Nou ja. Nee, ja. Ja.
Weet je wat goedkoop is?
Al die labeltjes, hè? Bij Albert Heijn inmiddels ook. Het zijn allemaal digitale prijslabeltjes.
Bananen, die zijn lekker goedkoop met de Jumbo.
Oh, je hebt er nu eentje, toch?
Een banaan.
Nee, dat Hemaatje om de hoek. Ja, het is omgebouwd tot een Jumbo.
Ja.
Daar ben je al geweest en je hebt ontdekt dat de bananen daar goedkoop zijn. Koop je dan de Fair Trade bananen of de.
Ik koop die van die imperialistische Amerikaan die ook wel als presidentskandidaat is geweest. Die hebben ze bij de Jumbo.
Chiquita?
Ja. Robert Chiquita. Voormalig presidentskandidaat. Dol. Dol.
Oké.
Weet je wel, van Bob Dol.
Ja.
Die het niet geworden is.
Nee.
Maar hij is van die familie van fruit. Ze hebben ook heel veel blik fruit. Right.
Oké.
En die heeft de Jumbo, heeft die bananen.
En die kosten bijna niks.
Nou, die zijn wel aanmerkelijk goedkoper dan de inderdaad Chiquita bananen van de Albert Heijn.
Ik koop nog veel duurdere bananen, want ik koop altijd fair trade bananen.
Ja, jeetje, botten.
Omdat ik een goed hart heb.
Oh, wat goed. Ja. Ja. Ja, ik kan me dat allemaal niet veroorloven.
Een goed hart.
Ja, een goed hart. Dat klopt. Heb ik nou vorige keer dan ook opgemerkt, of was het in privéconversatie, dat het. Als. Heb ik dat nou gezegd of niet? Dat als
ik weet nog steeds niet wat je bedoelt. Nou, dus ja, dat is een beetje lastig antwoord
geven. In Amerika, dus als de Republikeinen met een redelijke kandidaat aankomen, dan wordt hij het niet.
Ja, dat heb je volgens mij gezegd.
Dat heb ik al gezegd, ja. Dan moet ik weer aan denken vanwege Bob Dole. Die werd het dus ook niet. Ja, ik weet niet of dat nou zo'n geweldige man was, maar het ging in ieder geval iets beter dan.
Die verlof van Clinton?
Die was tegen Clinton, geloof ik, ja.
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 Het is zo'n naam. Maar, ja. Ja.
Volgens mij is hij ook dood.
Oh ja.
In ons, dat is toch. Daar kunnen we ook wel een rubriek van maken. Is hij dood of niet?
Ja, precies. Dan moeten we ook zo'n jingeltje hebben. Zo'n vrolijk jingeltje.
Ja, vroeger moest je dan naar. Nou, daar hebben we ook al eens over gehad. Ja, we hebben eigenlijk alles besproken. Ja, ik denk dat we nu klaar zijn met alles in de wereld door te nemen.
Dat gezegd hebbende. Is er wel steeds nieuw dierennieuws wat we kunnen melden?
Ja, laten we dat maar doen.
En dat zit in de... De
Eeuwenfoon. 06 1990 68 71.
En dat is ingesproken door Robin.
Hi, Robin hier. Ik heb nog even een verhaal over een dier in huis. Wel te verstaan, een meerkoet. Deze was ons huis binnengekomen via ons kattenluikje, want we hebben twee katten. Die waren er niet bij betrokken, want meerkoet was wel ter been en had geen verwondingen.
En, deductie.
Daarnaast was hij de trap opgegaan en stond naar zichzelf te kijken in de spiegel die wij bovenaan de trap hebben. Ik wilde naar beneden, want ik moest iets pakken. en kwam vervolgens deze meerkoet tegen. In eerste instantie dacht ik dat ik hallucineerde. Bleek uiteindelijk toch niet zo te zijn, want er stond daadwerkelijk een meerkoet.
Oh, wat leuk.
Nou, dat was het verhaal. Veel plezier nog met de podcast. Doei.
Dankjewel, Robin.
Robin heeft ook een foto gestuurd van de meerkoet die zichzelf in de spiegel bekijkt. Nou, dat is wel heel erg leuk. Ja, ja ik zou die wel willen houden dan.
Zo'n meerkoetje?
Ja.
Gewoon een vijvertje uitgraven ergens in je huisje. Op 2-3 hoog.
Ik vind het zulke schattige dieren. Ik kan er zo lang naar kijken.
Ze kunnen altijd zo keihard piepen trouwens.
Doen met en dat is er eentje op het nest en die ander dan zo steeds nog weer nieuwe dingetjes voor zoeken.
Ja.
Oh, Lens, ik vind het zo leuk. En ik vind die kuikens ook zo leuk. En dan zijn ze al helemaal groot. Maar dan zijn er toch nog een soort kuikens. Dan zien ze er toch nog anders uit. Ken jij dat?
Ja.
Dat vind ik
zo leuk. Van die puberkuikens.
Ja, van die puberkuikens. Ja.
Wat ook veel getriggerd heeft, is zijn de spookverhalen.
Oh, leuk.
Een anoniem iemand die had een soort alternatieve theorie voor de verdwenen wc.
Oh, voor het mysterie van de verdwenen wc-borstel.
Ja, maar niet te veel hoop krijgen voor deze theorie. Waarschuw ik je alvast.
Oké.
Okay. Ja, sorry anoniem, maar echt.
Hallo, Botte en Ipe. Ik reageer op het bericht van Thijs en de verdwenen wc-borstel. Ik heb met plezier naar de aflevering met Jonica geluisterd. En ik dacht ineens, wat nou als de vriendin van Thijs deze wc-borstel eigenlijk al heel lang gepiept vond om aan te raken. En hem gewoon even achterover heeft gedrukt. En daarna het ideale excuus had om een nieuwe wc-borstel voor deze jongen te kopen. Ik dacht, misschien is dat wel gewoon de beste verklaring. En ook nog eens dicht bij huis. Ook al is die niet zo lekker mystiek en spooky. Ja, als je zou hopen. Dikke kus, heel veel groetjes en succes met de show. En alvast fijne zomer.
Fijne zomer.
Fijne zomer.
Ja. Ik kreeg zelf het idee dat Thijs eventueel aanwezige huisgenoten van welk geslacht dan of welk geen geslacht dan ook al uitgesloten had van deelname aan dit mysterie.
Ja, want er was toch ook verdwenen, zeg maar, op een moment dat er niemand was.
Ja.
Ja. En als je, ik bedoel, ik kan me er wel iets bij voorstellen, want dat je denkt van, gadver, de wc-borstel. Maar dan, want volgens mij de houder was er wel nog ook. Die zou ik dan ook meenemen, geloof ik. En dan zet je toch gewoon, koop je een nieuwe, zet je die toch in de plaats ervan.
Ja. En als je hem wegdoet, dan doe je hem waarschijnlijk in een prullenmand. Of je moet heel toevallig op dat moment ook nog het vuilnis buiten zetten. Maar dan tref je Taals Thijs zijnde zeer verwonderend waar in vredesnaam die wc-borstel is gebleven. En je gooit 's ochtends je theezakje weg. Dan zie je.
Nou, nee. Ik zou een wc-borstel zou ook wel meteen het huis uitvoeren.
Naar?
Een openbare prullenbak.
Dus jij zegt, wat? Jij zou hem wegbrengen naar
een
straatprullenbak.
Ja.
Doe je dat met meer dingen?
Met de muizen in de muizenval heb ik dat ook gedaan.
Echt?
Ja. Ja. Ja, wat ik allemaal niet al in die prullenbak tegenover ons huis gooi.
Prullenbak TO.
Ja.
Oh, wauw.
Ja, dat moet weg.
Ja.
Het moet het huis uit.
Ja. Ja.
Ik zit nu te denken aan het mysterie van het verdwenen douchegordijn. Nou, dat is het niet. Maar in lijn hiermee dat wij ooit in mijn studentenhuis hadden we echt een heel afschuwelijk vies douchegordijn.
Nou ja, ja, dat heb je verteld. Hè.
Zoals je was dat huis heel vies. Ja, waar dan ook echt stukken van afbraken, zeg maar, zo vies als dat was. Maar toen tot mijn afreizen had ik een keer mijn huisgenoten toen dat duidelijk gewoon weggegooid had moeten worden in de wasmachine gedaan.
Ja, oh ja, dit vertelde je.
Heb ik het ook al verteld, ook al in de aflevering?
Ook al verteld,
ja. Al echt? Ja.
Ja, en dat je daarna die wasmachine eigenlijk niet meer wilde.
Oh ja, wat heb ik al veel verteld. Mijn hele leven ligt op straat. Zo'n ding zou ik dus ook niet Dat zou ik dus ook buiten weggooien.
Oh, echt? Niet in een, niet in een afval
emmer. Wel naast een douche, maar niet. Maar wel te vies voor de vuilnisbak. Maar
oh, wat een mens ook.
Voor de badkamer met de vies voor de vuilnisbak. Oké. Nee, dus leuk bedacht, maar ik denk niet dat dat het was.
Nee, ik vermoed het eigenlijk ook niet. Nu we toch in de badkamer zijn. Tamara.
Hoi Botte en Ipe, met Tamara. Ik bel jullie met een badkamerspookverhaal. Het heeft wat elementen van een klassiek horrorverhaal. Want we zijn namelijk recent verhuisd. Naar een oud huis van meer dan 100 jaar oud. Dus dan weet je het eigenlijk al wel. Mijn verhaal speelt zich ongeveer 2 weken geleden af. En ik had 's avonds gedoucht. En daarna heb ik de douche netjes gewist met de douchewisser. En alles netjes achtergelaten. En daarna ben ik lekker gaan slapen. En de volgende ochtend staan ik en mijn vriend op en we lopen richting de badkamer. En ineens horen we de douche lopen. En niet gewoon dat hij dan een beetje aan het druppelen is, maar er klonk echt wel een straal. Maar wij zijn alleen thuis. Alle deuren zijn op slot. We delen met niemand anders de douche. Dus we kijken elkaar vol verbijstering aan. Mijn haar springt recht overeind. Mijn vriend heeft de douche weer dichtgedraaid. En het is sindsdien niet weer gebeurd. En we hebben nog steeds echt geen idee hoe het kan dat de douche aanstond. Heel veel plezier met de podcast. En tjus.
Tjus. Wauw.
Ja.
Dat vind ik nou een lekker verhaal.
Ja, in mijn hoofd ga ik meteen allemaal.
Ga maar weer.
Ja.
Dan word het ik zal wel weer geen spook zijn bij jou.
Nee, ik zit meteen te denken, oh, dat zal wel dit zijn of zo.
Het wat? Ja, wat zal het wel zijn?
Nou, oude minkkranen, met name minkkranen, die hebben nog wel eens dat leertjes uitgedroogd zijn of niet meer helemaal werken zoals ze moeten.
Ja.
En dan denk je, leertjes. Maar die houden dus, die stoppen het dus af. Als je hem dichtdraait, duw je eigenlijk zo'n leertje tegen iets aan en dan zit het dicht. Maar dat heeft nog wel eens de neiging om een beetje te blijven kleven op de plek waar, zeker als we wat ouder zijn, omdat het een beetje kleeft. Daardoor gebeurt het wel dat als je een kraan opendraait, dat er een tijdje niks gebeurt, dat je denkt, wat nou?
Oh ja.
En dan draai je door en dan klik en dan schiet hij ineens los.
Oh ja.
Dit is waarschijnlijk hier ook gebeurd.
Nee, dat denk ik het niet.
Nee, het is waarschijnlijk, in jouw geval is het gewoon een spook geweest.
Ja,
ook weer zelfs met die wc-borstel. Ben je zo een beetje lekker zo wat aan het spoken. En dan denk je, nou, ik ga even douchen.
Ik vind het wel echt een tof verhaal. Ja, ik moet zeggen dat jouw verklaring niet heel onwaarschijnlijk klinkt. Het is wel heel mooi detail dat ze nog daar de boel gewist had. Heet dat zo, gewist?
Ja. Ik weet niet of het zo heet, maar
als kun je nog denken van hij heeft dagen of hij heeft uren opengestaan.
Ja.
Oh, spannend. Ja, spannend. Meer van dit soort verhalen wil ik.
Ja. Ik vind ze ook
liefst
wel
leuk. Waar Botte niet met als een soort koude douche met een verklaring overheen kan komen.
Van die verhalen waar ik dan na afloop over kan fantaseren hoe het dan kan zijn gebeurd.
Ja.
Dat lijkt me leuk.
Ik was naar over spookverhalen gesproken. Naar de bioscoop. We mogen weer.
Lo and behold.
We mogen weer.
Nou.
Ik was naar The Conjuring 3. The Conjuring 3.
Ik heb geen idee wat er draait in de bioscopen.
Nou, ik was naar een persvoorstelling. Zo.
Ken je weer iemand?
Nou, nee, het is voor het blad Schokkend Nieuws.
Oh,
wat een leuk blad.
Je was recensent.
Ja. En moeten mensen echt een abonnement opnemen als ze van horror en science fiction houden?
Mm-hmm.
Dus ik moest daar een verslag van doen. Maar ik was eigenlijk een beetje zenuwachtig, want ik had deel 1 gezien.
Okay.
En die is doodeng. En deel 2, kan ik me eigenlijk niet herinneren of ik die gezien heb.
Deel was dit dan?
Dit was deel 3.
Oké.
Maar het is deel 1 en 2 zijn van James Wan. En die heeft ook Insidious 1 en 2 geregisseerd, die ook doodeng zijn. En
Ja, tenminste voor schokkend nieuwsredacteuren misschien en horrorliefhebbers is het een soort not done om ook nog toe te geven dat je films dan ook nog echt eng vindt. Maar dat doe ik dan wel. Maar ik vond het een beetje spannend, want dan dacht ik, zit ik daar in een zaal met doorgewinterde recensenten. En er zit ook waarschijnlijk bijna niemand en dan valt het heel erg op. En dan zit ik straks zo allemaal soort kreetjes te slaken en weg te duiken. En dan is het natuurlijk super gênant.
Ja.
Dan was ik daar ook weer bang voor. Maar, spoiler, The Conjuring 3 is niet eng.
En is dat een positieve kwaliteit of is dat een negatieve kwaliteit?
Nou, ik was eigenlijk wel deels opgelucht, maar ik vond het toch ook wel jammer.
Ja, maar ja, oké, okay, goed. Dus je was voor jezelf opgelucht, want je hoeft geen kreetjes te slagen tegenover...
Ja, de bedoeling van zo'n film is dat die eng is. Ja.
NRC, die dan natuurlijk ook zat, omdat deze film ook in NRC moet worden gerecenseerd.
Nou, we zaten met 5 mensen, onder wie Tim Oliehoek.
Oh ja.
Die me ging recenseren voor RTL Boulevard.
Oh ja.
Maar hij was na afloop meteen verdwenen, mysterieus verdwenen. Dus ik heb niet, ik heb ook het programma niet nagekeken. Ik weet niet wat hij ervan vond.
Een spookverschijning is geweest, ja. Er is geen natuurkundige verklaring voor de verdwijning van Tim Oliehoek.
Maar, ja. Dus ik weet niet hoe de receptie verder is. Maar, nee ja, ik ben dus nog nooit in mijn eentje naar een film geweest. Ja, je kijkt me nu verbaasd.
Wat?
We hebben het toch ook wel eens over gehad. Ja, dat vind ik dan ook gênant en moeilijk. Ik ga niet in mijn eentje naar bioscoop, maar als recensent vind ik het dan opeens wel weer kunnen.
Precies, ja, want dan heb je ook gewoon een...
Ja.
Je bent aan het werk.
Ja, maar dat vond ik ook nog wel echt spannend. Anders kun je nog soort met z'n tweeën schrikken en daarna een soort heel hard lachen.
Ja.
Of elkaar een beetje plagen of zo, of weet ik veel wat. Dat is ook nog een soort verzachting, weet je wel?
Mm-hmm.
Of misschien maakt het dat ook spannender. Dat zit ik nou te denken. Als je met iemand naast je zit. Je bang bent dat diegene gaat schrikken. Ik schrik ook nog wel eens van Nico die dan schrikt.
Oh.
Nou ja, maar de film was gewoon niet zo eng. Maar, nee.
Maar was dat nou een positieve of negatieve kwaliteit in de zin van de film?
Nee, dat is negatief, want het moet een enge film zijn.
Oh, juist.
Ja. En die films gaan dus ook over spookverhalen. Die gaan over een echtpaar, Ed en Lorraine Warren, die echt bestaan hebben. En dat is een soort spookjagers. En die films zijn gebaseerd op hun op gevallen uit hun carrière, zeg maar.
Hmm.
Maar dan wint dus toch eigenlijk wel weer de scepticus in mij het. Want dan denk ik van ja, gebaseerd op waar gebeurt verhaal, wat een onzin is het allemaal. Is gewoon een stelletje bedriegers die daar helemaal een carrière aan hebben ontleend om mensen een beetje wat wijs te maken, zeg maar. En dat wordt nu film na film na film wordt dat heel erg opgeklopt in de bioscoop gebracht.
Ja.
Ze zijn inmiddels allebei dood.
Ja.
Ja.
Ja, slangen ook, olieverkopers hebben altijd goede zaken gedaan in de wereld.
Ja. Ja, zij zijn wel echt helemaal echt. Zij zijn wel echt de nummer 1. Van uit deze beroepsgroep. Die emmen te veel spookverhalen zijn ook al gebaseerd op hun. Maar dat zegt hij misschien ook niks. Nou ja, in ieder geval, ik zat er echt toch wel. Gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Ja, nee, denk ik dan. Eigenlijk de eerste 2 minuten en de laatste 2 minuten zijn een soort van. Hebben ze dan gebaseerd op een soort verhaal van hun, inderdaad. Wat dan eigenlijk een soort onzinnig is. En dan zit er een soort 2 uur tussen.
Fantasie.
Ja,
het rennen,
er worden achtervolgen allemaal door lijken die door het mortuarium heen rennen.
Oh, het is een soort zombie-achtige toestand.
Ja, niet dat die film pretendeert helemaal waar gebeurd te zijn, maar het is dan zo, weet je wel, van inspired by true events. Maar ja, is niet alles inspired by true events? Ik bedoel, de smurven kun je ook van zeggen. Van, er is een bos met paddenstoelen. Die smurven hebben we erbij bedacht.
Ik denk dat de stukken niet helemaal...
Nou ja, dat heb ik inderdaad in mijn recensie gezet. Misschien is het een beetje belachelijk. De recensie is TCT te vinden op de site van Schokkend Nieuws.
Ja. Hoe was het om weer in een bioscoop te zitten?
Oh ja, nou dat was alweer de tweede keer. Want de dag ervoor was ik naar Nomadland.
Again, I draw a blank. Want ik heb er geen idee wat op dit moment... Ik weet dat James Bond nog op de planken ligt. Maar zover ik weet draait hij niet. Nee. Slag om de Schelde. Het blijkt dat heel Nederland naar Slag om de Schelde aan het gaan is. Omdat er is geen zaal waar hij niet in draait.
Ja, je kan nu echt alles in de bioscoop brengen. Want nu willen mensen zo graag weer dat
Ik nog niet, hoor.
Jij niet?
Nee.
Oh, nou, ik hoorde
ik wacht tot ik mijn eerste prikje heb gehad, plus 2 weken.
Oh. Ja, maar er zijn al heel veel mensen met prikken. Dus die bioscopen zijn op kleine capaciteit. En ik hoorde ze toevallig erover spreken ook. Volgens mij zei Tim Olihoek dat trouwens tegen iemand anders. Dat alle zalen steeds helemaal vol zaten, ook middags en zo.
Ja.
Maar ik was dus naar...
Dat lijkt me ook weer verschrikkelijk trouwens. Ik vond het altijd het fijnst om naar...
Ja, maar dan is het nog steeds heel leeg. Omdat er heel weinig stoelen toegewezen zijn.
Ja. Hoe zijn het? 30 of 50 of zo? Ja.
Ik, misschien maar 30 zelfs, ja. Nee, die Nomadland is de winnaar van de Oscar voor beste film en beste regie. Oh, met Frances McDormand over een vrouw die een nomadisch bestaan gaat leiden. En
dat
is wel een heel ander soort film. Ja, die was heel mooi. Die was heel erg mooi.
Nou ja, heeft niet voor niks ook die Oscars gewonnen, natuurlijk.
Nee. Nee.
Of is dat voor jou geen mark of quality?
Ja, weet ik niet. Ik sla het hier ook wel vaak over. Of zo. Ik wist er eigenlijk helemaal niks van. Ik ging er helemaal een soort blank in, maar ik vond hem heel mooi. Maar ik heb er verder niet iets zinnigs over te zeggen.
Nee, oké. Dat hoeft natuurlijk ook niet.
Momenteel.
Nee.
Je succesrubriek.
Dat is een tijdje geleden.
Ja, hè? Zo, even zo, kijken. Value zo. Pack. Wat betaal je daar nou voor?
Ja, als ik van die dure bananen koop, dan moet ik toch de voordeelverpakking thee. Je gaat nu alle twee labeltjes af?
Nee hoor. Welk beroep zou jij voor een dag willen uitoefenen?
Voor een dag?
Een soort snuffelstage.
Ja. En dat mag alles zijn, dus dan kan je ineens alles.
Ik denk het.
Nou, het eerste wat me in me opkwam was piloot. Maar later dacht ik, nou, eigenlijk heb ik daar ook helemaal niet zoveel zin in. Nee.
Nee?
Nee, lijkt me gedoe.
Maar waarom kwam dat als eerste in je op dan?
Nou, omdat ik denk een klein beetje omdat de wereld nu wel een beetje klein is geworden in de afgelopen jaar. En ik denk dat als je piloot bent, dan vlieg je ergens naartoe.
Maar dan kun je ook...
Ja.
Dan kun je ook reisjournalist worden.
Reisjournalist.
Het is niet omdat jij een groot apparaat wil bedienen en de baas wil zijn en een pet op wil. Dat je piloot wil worden.
Nee. Nee, dat geloof ik niet.
Ik bedoel, heb je wel eens eerder die ambitie bij jezelf?
Nou, kan je vertellen. Ik heb...
Ervaren?
Nee, nou, niet echt. Ik heb een oom die piloot is bij de KLM. Nee,
oh ja, ik ook.
Oh.
Ja, nou, inmiddels gepensioneerd. Ja, inmiddels. Ja, maar oh ja.
Ja, nou ja. En die... dat heeft verder niet met de rest van mijn verhaal te maken. Maar toen ik bij Radio 1 werkte, toen heb ik op een gegeven moment een korte serie opgezet. Toen was er een enorme vraag naar piloten op een gegeven moment. Dat is nu helemaal voorbij. Al een paar jaar. Maar toen was dat wel zo. En de pilotenschool zit in Eelde. Die is geloof ik van de KLM. Nou, hoe het precies zit. Maar bij Groningen. En... toen dacht ik, het zou wel eens interessant zijn. Hoe gaat die selectie dan? Als je dan piloot wil worden. Want zij deden een... Ik geloof dat er advertenties in de krant stonden. Van wil je piloot worden? Bladibla. En toen dacht ik, ja, maar dan moet je wel iets voor kunnen. Om piloot te worden. Daar is een selectie. Ik weet bijvoorbeeld, als je straaljagerpiloot wil worden. Dan moet je helemaal aan allemaal dingen voldoen. Waar je soms ook helemaal niks aan kan doen.
Ja.
Zoals je ogen of je lengte of dat soort dingen. En bij een piloot kwam er ook van die gekke dingen kijken. Maar ik wist niet welke. En toen dacht ik, daar ga ik een serietje over opzetten. En dat vonden ze in Eelde ook wel leuk. Dus toen ben ik dan een paar keer geweest. En toen heb ik een soort van eerste testen ondergaan. Ben helemaal meegedraaid in die selectieprocedure. Van het voor de toelating van die opleiding.
Mm-hmm.
En dat hield een paar dingen in. Dat waren een flink aantal theoretische dingen. Dus ik heb echt moeten stampen ook uit zo'n boek. Nou, dat kon ik nog wel een beetje, zeg maar. De dingen uit mijn hoofd leren en dan een test afleggen. Maar moest ook een stukje in een simulator vliegen. De meest eenvoudige simulator der meest eenvoudige simulatoren. Ja. En daar werd een beetje uit afgeleid. Het werd zo'n beetje gemonitord. Of je dan een beetje, wat zij noemden, het vliegershandje.
Oh, jezus. Het. En?
Nee, dat had ik dan niet.
Nee?
Oh. Nee, daar was ik eigenlijk een beetje verbolgen over. Eigenlijk was ik daar een beetje verbolgen over, ja.
Ja.
Ja, ja, maar de conclusie was dat ik het niet had. En dus ze leidde het een beetje af aan, je moest echt blind navigeren op je metertjes.
Ja.
En je moest dan zorgen...
Flying on instruments.
Maar dan kreeg je ook te maken met zijwinden en met koerscorrecties en dat soort dingen.
Een stevige passade uit noordoostelijke richting.
En dan moest je dus corrigeren. Ja. En als je dan overcorrigeerde, dan was je aan het wieberen en zo. Dat soort dingen. Nou ja, dus daar werd een beetje naar gekeken.
En dan heb ik je dus zelf... een soort eikels die dat meteen in één keer allemaal goed doen. En die hebben dan wel een vliegershandje.
Ik denk het. Ik had zelf het idee dat ik dat helemaal niet zo slecht deed. Maar ja, zij vonden het niet goed. Dus ja... Maar goed, het was ook niet mijn officiële bedoeling om door te gaan naar daadwerkelijk die opleiding.
Ging toch een heel klein beetje als op het gevaar af te psychologiseren. Als een soort droom die je niet aan jezelf wil toegeven.
En je bedoelt dat het mijn droom is om piloot te worden, ja. Maar die wil ik niet toegeven.
Ja, omdat je al het idee hebt dat het toch alweer niet gaat.
Ja, nee, ik droom echt letterlijk nooit.
Nee, maar van... niet letterlijk dromen, maar ik bedoel ja, een droom in de zin van ambitie. Wens.
Zo, ja. Nee.
Ik bedoel, als wij ja nou eens voor jouw verjaardag een zweefvliegcursus geven.
Nou ja, dat zou ik best leuk vinden.
Aha.
Maar, ja, maar dat is wel wat anders Aha. dan dat het een stiekeme droom is.
Nee, nee, ja.
Ja, doe het me niet trouwens, want volgens mij is dat echt takken
duur. Ik denk
dat
de luisteraars zijn inmiddels nu een crowdfunding begonnen. Krijg het vliegtuig erbij. De standplaats.
Het is niet een...
Jaarlijk geld.
Ja, nee, maar het zit hem wel. Het zit echt in een categorie met heel veel andere dingetjes die ik wel leuk zou vinden. Maar het is niet een droom en ook geen stille droom.
Okay.
Echt niet.
Okay.
Nee. Dus okay. Om bij het theezakje terug te komen. Wat zou ik dan één dag willen zijn?
Ja, ik vind het wel. Je mag nog iets
John
zeggen.
Mayer. Ik zou één dag John Mayer willen zijn.
Oh ja. Ja. Ik vind nou piloot, ik zie het nou wel voor me. Ik denk dat je dit zou moeten proberen, maar goed.
Piloot worden?
Ja. Nee, niet echt wat ik bedoel.
Gewoon één dag.
Ik heb wel een goed antwoord nu. Ik heb er toch wel over nagedacht.
Nou, ik heb er wel een verhaaltje bij in ieder geval. Maar ja, ik weet niet.
Wij woonden in ons vorige huis een soort sandwich tussen een piloot en een stewardess. Beneden ons woonde een piloot en boven ons een stewardess.
What could possibly go wrong?
En die piloot, ik neem aan dat hij niet luistert, die was best wel hot eigenlijk. Die zat al gedurende de lockdown, dus de hele tijd alleen maar in de tuin. Ja. Die stewardess, die ging nog wel de hele tijd. En af en toe ging ze dan, ja, soms ging ze dan ook in hun kleding zo naar hun werk, zeg maar.
Ja.
Onafhankelijk dan, vond het heel grappig.
Schat, als jij nou eerst gaat, dan denken ze boven niet dat we...
Nee, maar die piloot had ook een vriendin weer.
Ja.
Maar die was samen. Nou, hoe dan ook, ik vond het fascinerend. En ik zat dus gedurende de 2,5 jaar dat we daar woonden... tussenin aan een boek over vliegenangst te werken.
Ja.
En ik had dus ook een oom die een piloot was... in echt die allergrootste vliegtuigen die je maar had. En... mijn moeder die noemt nu altijd, die zegt altijd piloten, ja, dat zijn toch gewoon een soort buschauffeurs in de lucht. Vroeger stelde het nog wel wat voor, hoor. Zoals toen oom Rick, zei hij, toen moest je er nog echt iets voor kunnen. Maar tegenwoordig is het gewoon een knop drukken. En ze zijn gewoon veredelde buschauffeurs.
Nou, blij dat je moeder daar zoveel verstand van heeft.
Mijn moeder heeft wel heel veel kijk op heel veel dingen.
Ja, ja. Nou, oké, okay. Misschien moet ze nog eens gaan praten met de opvolger van oom Rick. En jij, Ipe, wat wil jij één dag zijn?
Ja. Nou.
Dierambulance chauffeur.
Nee, alsjeblieft.
Meer koetjes redden. Maar dan moet je de hele tijd huilen, dat schiet niet op.
Ik heb vaak wel eens het idee dat er een soort parallel universum is waarin ik iets anders ben. Dat ik het bijna kan voelen. Van, er zijn eigenlijk drie dingen. Er waren er eigenlijk vier, maar één daarvan heeft dan plaatsgevonden. dat is meedoen aan Lingo.
Ik moet hier de muziek van Twin Peaks onder monteren, maar goed, ga verder, ja.
Dat je je zo levendig kunt voorstellen, dat je zo hard verplaatst ergens in, heb je dat nooit, dat je het dan al bij het spreken al bijna meegemaakt hebt.
Ja. Ja,
dat had ik heel erg met Lingo. Vreselijk. Trauma.
Maar dat is anders dan een soort déjà vu. Dit was echt van...
Ja, dus dan is het zover en denk je van... Ik heb altijd al geweten dat het hier ooit van zou komen. Denk dan.
Nou, zo alles heb je hiertoe geleid.
Nou, niet al... Nou, ik zal het uitleggen met nu die beroepen. Ja. Ik zou mezelf altijd voor van... Hoe zou ik dan in de horeca zijn?
Oh...
Ik heb dat zo vaak gedacht dat het een bijna... Dat
ik ken jou wel in de horeca, maar je bedoelt natuurlijk als ondernemer.
Maar ondernemer echt als ober of zo.
Oh, ja, ja.
Ik heb zo vaak me dat voorgesteld dat... Alsof het al gebeurd is of zo. En dat op een dag, als ik het ooit... God weet wat voor reden zou doen... Dat ik dan zou denken van ja, oh ja.
Ja, ja, ja.
Ja, ja. Ja. En zo heb ik nog twee. Namelijk docent voor een klas.
Oh ja.
Verschrikkelijk. En ook bij allebei deze dingen slaat het schrik me om het hart. En dan de derde is dan eigenlijk soldaat.
Soldaat?
Dat kost zo. In een soort loopgraaf zie ik mezelf. Ja,
geen van drie zag ik deze aankomen.
Nee.
Nee, gaat echt niet. Nee.
Gods nou niet gebeuren. Maar... Ja, dat
soldaat, joh.
Een soort zo'n beklemming bij me op. En dan zie je dat in films of dingen of zo. En dan zie ik mezelf, denk ik van, dan zie ik mezelf in die positie. Snap je?
Ja, maar dit ging over een... Ja, okay.
Ja, dit ging wat voor beroep zou je een dag willen uitoefenen.
Ja.
Dus nou ja, maar goed, laten we dat mee te maken.
Nee, dat is verder niet zo. Maar wat ik wel interessant vind, is van... Heel vaak zie je in films, zeker Amerikaanse producties... Nou, maakt niet uit trouwens, overal. Zie je soldaten die in die rol zijn gekomen... puur vanwege hun geslacht en hun leeftijd.
Ja. Nee, dus dat...
Kanonvlees.
Ja, ik hoef er niet meer zo bang voor te zijn.
Nee, daar hoef jij niet bang voor... Nee, want ik denk dat wij beide van de leeftijd zijn... dat wij niet meer in militaire dienst hoefden. Je eet jezelf hier niet meer als je het zegt. Want niemand die...
Nee, niemand, geen mensen die wat dan ook weet. Behalve wat een acrosticron, hoe dat heet. Dat weet wel iedereen.
Maar zag jij jezelf geduwd wordende in de positie van zo'n
destijds
soldaat?
Nog niet zo. Nee, ik heb het nu meer last van. Maar ik heb het nu meer last van dan toen, zeg maar.
Maar was dat dan... Sorry, ik ga er toch even over door. Dat je zelf gekozen had voor soldaat worden.
Zou ik nooit voor gekozen hebben, natuurlijk.
Nee.
Nee, maar wacht, ik kan het duidelijker maken. Dus ik zou nu als antwoord zeggen... Ik zou dan bijna wel een dag over willen zijn... Of serveerder, weet ik veel. Gewoon op een terras werken.
Dan ben je toch een bescheiden man.
Want dan, omdat ik dan zeg maar dit soort kan loslaten. Misschien die gedachte van hoe zou ik dat dan doen.
Maar dit is toch haalbaar?
Dat is zeker haalbaar. Ik weet, maar dat, snap je? Dan weet ik maar hoe dat echt is. Want ik heb daar zo vaak een voorstelling bij.
Ja, niet dat ik wil zeggen dat het vak van ober ingewikkelder is dan dat van een piloot. Maar ik denk dat je dit op zichzelf... Volgende
ja, maar
kijk
maar.
Wat doe je dinsdag? Ik bedoel, ja.
Ik zou dat heel eng vinden. Ik zou dat ook niet. Mensen hoeven het me ook niet aan te gaan bieden. Ik zou er panisch over zijn.
Ja. Ja, maar het gaat je dus puur omdat je dan af bent van het idee van. Zoals je dat bij Lingo dus kennelijk ook had. Je hebt een soort van.
Dit zijn eigenlijk een soort angsten. Ook
ingebeelde vaardigheid dat je altijd Lingo-speler.
Nou, maar het Lingo noem ik als het tv-spelletje. Maar dan zie je van die tv-spelletjes... en dan stel je toch voor van... als je dat elke dag kijkt bij tijdens het eten van God... als ik daar nog ooit zou staan, hoe zou dat zijn?
Ja. Ik kan me voorstellen. Jij hebt in drie televisiespelprogramma's gezeten, toch?
Ja, maar Lingo was het ergst.
Waarom was dat het ergst?
Ja, dat zo'n echt dat spel is. Zo van...
Want dat keek jij altijd, bedoel je?
Ja, ik vind dat archetypische tv-spelletje... Waar je dan ook als een soort Jan met de pet zo staat.
Ja.
ik heel weinig invloed op alles hebben.
Ja. Wie had je toen als presentator?
Lucille Werner.
Lucille Werner. Nee, want er zijn natuurlijk een paar geweest. Maar
voor de klas heb ik ook zo van zo'n eerste dag. Dit is meneer Driessen. Nou,
schrijf
succes.
Je naam met van die grote letters met krijt op een bord. Er hangt al lang geen krijtbord meer. Nou, goed, ja, dat.
Oh,
ja.
Verschrikkelijk. Oh, verschrikkelijk. Oh, even kijken.
Het is onze...
Oh, verschrikkelijk.
Onze nieuwe docent Frans. Oh, ja. Bonjour, Yves.
Je m'appelle monsieur Driessen. Bonjour tout le monde. Nou, meer Frans kan ik niet. Nou ja, kortom, dit is eigenlijk heel rare antwoorden op deze vraag. Maar dan weten mensen weer iets meer van mijn obsessies.
Ja, want ze weten eigenlijk nog niet zo gek veel van jou natuurlijk. Dus het is wel goed dat we dat dan hebben.
Oh, ja, God. Mogen het er allemaal nooit van komen. Wat ik dan zou willen, nou, ik zou wel willen dan in lijn met jouw ding. Ik wil wel heel graag, zou ik dan toch wel astronaut willen zijn. En dan, maar dan wel met een maanwandeling.
Oh,
zit
echt?
Me aan te kijken. Ja.
Ja, nee, die had ik ook niet verwacht. Omdat
ja, ik zou dat
daar
ook
namelijk
niet
weer gigantische fysieke...
Ja, maar als het voor een dag is, ik stel me nu eventjes voor.
Ja.
Maar ja.
Oh ja. Ik ging me dat op een gegeven moment ook voorstellen. Zeker toen die films wat beter werden over ruimtereizen en zo. Die werden wat realistischer en dan filmden ze ook van dat opstijgen en zo. Dat heb ik dan ook wel eens gezien, tenminste hoe dat volgens een filmmaker dan gaat. En toen dacht ik, ja, zo'n hokje is wel heel klein, hè?
Ja, nee, dat moet ik ook niet hebben.
Want ik begon over vliegtuigen. De reden dat ik zou denk ik wel, ik ben echt denk ik 80 keer liever piloot dan dat ik passagier ben in een vliegtuig. Ik vind in een vliegtuig zitten echt verschrikkelijk. Daar vertel ik jou niks bijzonders mee. Maar ook vanwege een lichte claustrofobie. Maar, en dat vind ik dus in een vliegtuig vind ik dat al verschrikkelijk. Treinen gaat nog. Maar vliegtuigen verschrikkelijk. Maar als astronaut naar de maan moeten in zo'n ding. Dat lijkt me echt qua claustrofobie. Dat zou ik denk ik, dat zou ik volgens mij echt totale paniekaanval krijgen.
Ja.
Ja. Maar jij wil wel wandelen op de maan. Even los van al die toestanden die met zich mee is brengt. Ja. Jeff Bezos handje schudden.
Ja, ik snap dat wel. Ik vind het wel grappig.
Wandelen op de maan.
Dat hij zelf dan ook dat wil gaan doen en zo. Ik bedoel...
Jeff Bezos.
Ja, dat is toch eigenlijk een beetje... Dat ligt eigenlijk heel erg voor de hand. Terwijl, en niemand doet het. Al die miljardairs zich en al dat...
Dat klopt, ja. Nou, al die. Maar Elon Musk heeft een ruimteprogramma met...
En nu is het een soort ding geworden van miljardairs. Maar vroeger gingen ze dan, weet ik veel wat... Ja, panden kopen en zo. En
jachten.
En boten, ja. Ja. Maar dit is natuurlijk veel... Dit is een beetje, het is eigenlijk een soort uitkluiteren als een kind. Maar ik snap het wel. Ik keur het
is goed. Waar. Het is echt een soort kindfantasie.
Ja, en dan dat dan doen. Dat is wel een soort enorme fuck you-achtig...
Ja.
Het is wel geestig.
Hoe oud is die man?
Dat weet ik niet.
Nee.
Dat zit trouwens ook in Nomadland. Dan moet zij de eindjes aan elkaar knopen. En dan werkt ze in een distributiecentrum van Amazon.
Dat
is echt heel interessant en heftig eigenlijk.
Ja.
Ik vroeg me ook af, heeft Amazon daar dan aan meegewerkt? Of hebben ze dat nagebouwd? Of
hebben ze nagebouwd waarschijnlijk.
Gerebrand of zo.
Staat er ook gewoon Amazon
ja,
in?
Ja, heel groot. Ja. Wordt ook met naam toen aan genoemd. Ja.
Wow, en, dat is wel lef hebben.
Ja, het grappige is dat zij... Want het is soort wel... Op uiterlijk althans heel positieve... sowieso een sterke vrouw, maar ook wel positief. En eerst denk je van, dat wordt een ram. Maar ze loopt dan eigenlijk best wel vrolijk in dat sorteercentrum rond. En zo grapjes te maken en dingen en zo. Dus dan nog best wel... Wordt dan weer minder... Ook weer minder erg of anders erg dan je denkt eigenlijk. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Readly.
Met Readly lees je meer dan 5000 tijdschriften en kranten voor de vaste prijs van €9,99 per maand. Alles handig in één app via je smartphone, tablet of pc.
De hele familie leest mee. Je kunt 5 profielen maken op 1 account.
Je kunt je abonnement altijd opzeggen zonder verplichtingen. Ipe, ik heb in Readly even Pet Shop Boys ingevoerd als zoekopdracht.
Oh, ik had mezelf als zoekopdracht ingevoerd.
Wat kwam daar iets uit naar voren?
Ja, ik stond een paar keer in de Wink en in Vrij Nederland.
Oh?
Ja.
Zal ik mezelf ook eens invoeren?
Voer jij jezelf eens in?
Ja, 3 hits. in Music Maker.
Oh, ook in de Wink en in de Jan.
Wat doe ik in de Music Maker, joh? De Jan? Hoe kom ik in de Jan? Ik heb het allemaal nog nooit gelezen. Nee.
Nu kan je dat allemaal lezen.
Ja,
ook zo in de Jan, by the way.
Ja, we staan samen in de Jan.
We staan samen in de Jan. Die zitten dus in Readly. Het is wel heel erg handig, zoveel tijdschriften opeens op je telefoon. Ik heb nog wel eens een neiging om een uur op Twitter te kijken en dan 100.000 keer dezelfde mening te lezen. En nu kun je gewoon gaan grasduinen in een keur aan tijdschriften. Is er een tijdschrift dat jij hebt ontdekt waarvan je denkt dat ga ik vaker bekijken?
Ja, het tijdschrift De Gitarist.
Oh, dat klinkt goed. Nou, dan moet je er een volgende keer nog maar wat over vertellen.
Doe ik. Eeuw van Amateurluisteraars mogen Readly een maand lang gratis proberen. Ga daarvoor naar readly.nl/eeuw.
En dan nu door met de podcast. Ik ben dus de eerste keer dat ik ooit ging vliegen was ik 16, 17. Met een vriendje en zijn ouders naar Portugal. Ging ik mee op vakantie. En toen vliegen ken ik eigenlijk vooral van de film Airplane. Of ook bekend als Flying High. Waar ook dat grapje in zit van we're flying on the instrument. En dan spelen ze anders die opeens een combo in de cockpit. En dan gaat er zo'n jongetje naar de cockpit om te kijken. En dan maakt de piloot allemaal vreselijke opmerkingen, maar dit is zijde. Maar toen wist ik niet beter dan dat je dat gewoon kon vragen. Van mogen we ook even in de cockpit kijken?
Ja.
Dus toen deed ik dat.
Vragen?
Ja. Oh, nou, ik zal wel even informeren bij de piloot. Ja, komen jullie maar mee. Toen ging het zo helemaal midden in die vlucht in de cockpit kijken.
Wow.
Zie je mijn grote ogen?
Ja, ik zie je grote ogen, ja.
Nou, nog eens andere tijden. Ja. Toen was ik nog zorgeloos en vrij.
Ja. Wat vond je ervan dan?
Nou, wel leuk volgens mij.
Ja.
Ja. Ja. Je hebt ook zo'n metro in Londen waar je dan ook voorin kan zitten.
Niet!
Ja, dus zit er een soort raampje. En dan, dat is heel anders.
Ja.
Ja. Ja. En dat vliegen
veel
was ook
logischer
wel...
namelijk.
Ja, logischer, ja.
Ja.
Ja. Nou ja.
Ik ga dit tot op een bodem uitzoeken, want ik wil dat een keertje. Lijkt me heel erg... Oh, wij kennen trouwens een treinmachinist.
Oh ja.
Realiseer ik me nu.
Ja.
Dus dat moet toch... Ja, nou ja, goed. Ik weet niet of we dat hem kunnen vragen, maar...
Nou. Ik denk het wel. Ja, weet ik eigenlijk ook niet.
Nee, weet ik niet.
Het voordeel van een vliegtuig is dat niemand zich ervoor kan gooien.
Oh, daar was je al met je hoofd.
Ja, dat denk ik toch gelijk. Ik wil niet voor in een trein.
Oh, Yves, in jouw hoofd. Nou. Hey, is er nog egelnieuws?
Nou, ik heb een mooie kaart hier liggen van Geeske. Met een heel leuke afbeelding van een egel.
Ja, Geeske heeft een kaartje gestuurd.
En,
dat is het toch ook een schat, hè?
Ja.
Met lieve heersbeestjes erop.
En ik las nog een tip dat je tuin niet te licht moet maken.
Te licht?
Ja. Moet er niet allemaal bouwlampen in ophangen.
Goed zo. Dat je hem s'nachts helemaal uitlicht, dat idee.
Ja. En dat is niet fijn voor egels.
Oké, okay. Ik ga kijken wat ik voor je kan doen.
Ja. Hou er nou eens rekening mee, mensen.
Waar komt dit van? Was dit een nieuwsbericht van de...
Nee, ik weet niet, volgens mij van Natuurmonumenten. Ik weet even niet waar ik deze tip las.
Maar voor egels is het beter als het wat donkerder is.
Ja. Nou. Ach, voor iedereen, hoor. Ook voor spoken. Voor meerkoetsen.
Ja. Om een of andere rare reden doet me dit nu denken. Afgelopen weekend werd de Brusselprijs uitgereikt. Dat is een literatuurprijs voor het beste journalistieke boek.
Ja.
Het werd gewonnen door...
Thalia Verkade.
Dankjewel. En Marco, met een achternaam die volgens mij vrij complex is... en die noemt zichzelf de fietsprofessor op Twitter. Die hebben het met z'n tweeën zo ongeveer geschreven. Maar, en het is uitgegeven bij de Correspondent. En ik dacht... Dat ga ik eens even lezen, want dat vind ik wel interessant. Het recht van de snelste gaat het over. En dat gaat over verkeer en hoe we buitenruimte inrichten.
Oh ja.
En ik vind het een fascinerend boek. Ik vind het knap geschreven. Het is wel een beetje correspondent-ish. Ik zei van de week tegen een vriend van het is een soort van kijk, eigenlijk. Zoals het is geschreven. Ja, populair wetenschappelijk. Maar goed, niet erg. Ik ben nu op 2/3 en ik vind het... Er zitten wel een paar leuke nieuwe inzichten in en dingen die ik ook niet noodzakelijkerwijs wist. En je gaat wel op, net op een andere manier. Daar is de correspondent toch altijd wel goed in. Om gewoon een soort van framing te benoemen. Ook van dingen die... Zij ging bijvoorbeeld heel erg analyseren van als er nou geschreven wordt over ongelukken, wordt het eigenlijk altijd gedaan vanuit het perspectief van de automobilist. Ik kan nu even niet voorbeelden geven, maar ze zei van het is nooit dat er een automobilist gevaarlijk weggedrag heeft vertoond. Het is eigenlijk altijd dat een fietser voor een auto kwam. En niet dat de auto over de fiets heen reed. In die categorie framing zit die berichtgeving een beetje. Dat vond ik eigenlijk wel sterk. Want zij verbaast zich steeds meer over waarom we met zulke hoge snelheden en zulke gevaarlijke machines over straten vliegen. In openbare ruimtes. En dat dat allemaal maar. En dat we een soort van accepteren dat er op jaarbasis duizenden mensen in een ziekenhuis terechtkomen door verkeersongelukken daarmee.
Ja.
En dat zijn eigenlijk gereden vragen die op dagelijkse basis iets net wat te weinig worden gesteld. Ik word wel een beetje moe van een soort van nostalgie-achtig toontje wat er ook in zit. Zo van vroeger was het beter.
Toen er geen auto's waren.
Ja, en dat weet ik niet zeker.
Heb je dit boek met zo uit professioneel oogpunt gelezen? Of met voor beide. De
gewoon van, de materie interesseert me. En ik dacht, ik wil het beste journalistieke boek van het jaar. Dat wil ik eigenlijk wel lezen.
Wat leuk.
En het is een aanrader. Die nostalgie, daar loopt ze zelf op een gegeven moment ook tegenaan. En dan draait ze er heel snel weer van weg. Maar bijvoorbeeld, waar ik de hele tijd dat ik het aan het lezen was, zit zij over van ja, en dat is dan zo mooi van die woonerf en Bloemkoolwijk en zo, waar geen straat recht is. En waar auto's gedwongen worden om langzamer te rijden en blablabla. En dat, als lezer ga ik daar wel redelijk in mee. Maar ik zit telkens in mijn hoofd ook van ja, en de hulpdiensten dan? Want dat, weet je, dat is ook wat met automobiliteit is gekomen. Dat we ineens ambulances hebben die binnen 10 minuten voor je deur staan of zelfs nog sneller. En dat kan alleen maar als die auto's ook door kunnen rijden. Dat heeft wel ook gevolgen die... Ja, ik bedoel...
Aan de andere kant, als er minder auto's zijn, dan hoef je ook minder ambulances te hebben. Want dan rijden auto's niet de hele tijd tegen elkaar aan.
Goed punt, maar het lost niet alles op.
Nee.
Maar goed, dus die nostalgie, ik ben wel benieuwd of ze dat verder op ook nog een beetje gaat aankaarten. Dit zit in mijn e-reader, ik heb het hier niet papier.
Oh mijn god, hij las mijn gedachten. Botte las mijn gedachten.
Ja, ik zag je om je heen kijken in mijn huisje, van waar ligt het dan? Maar het zit in mijn in mijn e-reader. Hoe kom ik daar nou op? Oh ja, licht in tuinen, dat moet je niet doen, nee.
Oh ja, dus ze hebben net... dat is heel erg Amsterdams weer. Die drempels in de 9 straatjes.
De drempels in de 9 straatjes?
Ja, misschien dat iedereen nu gaat zuchten die niet in Amsterdam woont. Die geel-zwarte drempels.
Oh, die, ja.
Die hebben ze neergelegd en die moesten na een dag weer weg, omdat iedereen daarover klaagde.
Oh ja.
Heb je dat meegekregen?
Nee.
Oh, nou, dan laten we dit lekker varen, want het is ook eigenlijk maar een heel onnozel.
Ze zijn hier in de straat ook opgeschroefd.
Ja,
hier in de weg naast Artis, zeg ik maar even. Dit is een rechte straat en hier wordt vrij hard gereden door sommige weggebruikers.
Ja, taxis. Maar
hier zijn taxis niet eens zozeer eigenlijk. Dat valt nog wel mee. Motoren maken echt heel veel snelheid. En die kunnen dus om die blauwe, of wat is het, die zwart-gele schroefdrempeltjes zijn het eigenlijk. Ja. Kunnen ze omheen rijden. En dat doen ze dus ook. Ja. Dus ja, dan haalt het ook weer niks uit.
Nee. Drempels is echt zo van als je er zelf niet overheen hoeft, dan wil je dat ze er zijn. Maar als je er wel overheen moet, niet. Intelligente opmerking.
Ja, heel intelligent. Ja. Maar wat moet je met een auto in de binnenstad van Amsterdam? Denk ik dan. Maar als je dan last hebt van die drempels, dan denk ik, nou ja.
Ja, maar die in de 9 straatjes zijn dus ook bedoeld eigenlijk om fietsers een beetje af te remmen.
Oh.
Want daar word ik zo, en ook wat eigenlijk deels wel terecht, want daar word je soms toch ook wel een beetje gek van. Want er zijn er vrij smalle stoepen en zo.
Ja.
En dan moet je af en toe ook wel eens even naar de straat uitwijken. Maar je wordt echt best wel van de sokken gereden door fietsers ook.
Ja, daar schrijft Talita.
Talia.
Talia? Nee. Zij schrijft er in ieder geval ook over, omdat fietsverkeer in rap tempo wordt geëlektrificeerd.
Ja, dat is ook, vind ik ook echt heel irritant. En met die brede banden, die dingen.
Ja, en het gekke is, je weet ongeveer wat voor snelheid een fietser kan hebben.
Ja.
Zeg maar, dat is een soort van, in je verkeerssysteem zit dat of in ieder geval in je hoofd zit dat ingebakken. Van een fietser verplaatst zich. Dus als ik nu omkijk en hij is dan daar, dan fiets ik door, kijk nog een keer, dan is hij daar. En dat is een logica. En die logica die is nu weg, want sommige fietsen zijn elektrisch en daar zie je het niet eens aan.
Nee.
En die gaan dan ineens de helft sneller.
Ja.
En dat maakt me een beetje in de war. En ze fietsen inderdaad ook op sommige stukken ook echt dat ik denk van, waarom fiets je zo snel?
Ja.
Snap ik niet.
Nee.
Dat is grappig, want hier in Amsterdam zijn de scooters, wat is het nu, 1,5 jaar geleden, zijn die van het fietspad afgegaan. Daar knapt het behoorlijk van op. En toen is het, zeg maar, een maand of drie is het fijn geweest.
Ja,
en toen
kwam de elektrische fiets. Ja. Ja, ja. Oh, wat zijn we lekker mopperende oude mannen. Maar dit is echt precies. Ja, nou ja. Maar dit is wel aan de hand, ja.
Ja.
Maar je hebt ook mensen die trouwens op een gewone fiets echt veel te hard fietsen. Tenminste, ja.
Ik fiets ook. Ik
aan als het heel erg langzaam gaat. Maar in sommige straatjes en steegjes en dingen, als mensen dan echt zo gaan jekkeren, dan irriteert me dat wel erg.
Ja.
Zij ze toevallig ook iets. Ik heb ook hier nog een soort niet kloppend stokpaardje. namelijk de fietsstraat.
Auto te gast.
Ja, dat viel me laatst op in Hilversum, het autoparadijs van Nederland. daar fietste ik op zo'n fietsstraat.
Ja.
Maar ja, daar voelen auto's zich dan eigenlijk niet echt bijster aan gehouden daar. En de inrichting van die straat is er ook niet echt naar. Die is gewoon een ander kleurtje en dat was het. Toen dacht ik van, ooit was dit natuurlijk een straat gewoon waar je dan fietste. En je moest maar uitzoeken.
Ja.
Toen kwamen er fietspaden. Oh, hoera, hoezé, we hebben nu een fietspad, dat is iets beter.
Ja.
En toen als overtreffende trap ging je eigenlijk de facto weer terug naar de vorige situatie waarin er geen fietspad meer is. Ja. Alleen nu heet het anders.
Ja.
En dan ben je weer helemaal op jezelf aangewezen.
Ja. Ze heeft het er heel kort eventjes over in het boek. Maar ik deel deze observatie ook. Dat ik denk van ja, wat is er nou inderdaad precies veranderd? Is het juridisch nu ook anders of zo? Maar dat geloof ik toch niet.
Ik geloof dat de snelheid anders is, maar maximum.
Ja, de maximum snelheid is, wat is het dan? 15 of 30 of zo? 30 zal het wel zijn. Want hier in de Safaristraat, ook vlakbij, is ook zo'n fiets. Maar daar is ook niks. Het is nog steeds hetzelfde teringzooi die het altijd was. Je wordt gewoon van je fiets, van je sokken gereden door als iemand gewoon geen zin in heeft. Oh, laatst had ik helemaal nu. Dit is het laatste hoor.
Dit is het laatste hoor. Dit is gewoon een. Jullie kunnen alvast wat anders gaan doen, maar wij hebben nog even.
Ga maar rustig anders doen. Door. Ik fietste in. Voor auto's en richtingsverkeer. Maar fietsers mochten wel de andere kant op in de Kerkstraat. Hier in Amsterdam. Ik fietste met het autoverkeer mee. Je mag er ook tegenin fietsen. Maar ik fietste met het autoverkeer mee. Maar er was een grote, zware vuilniswagen die vanaf de andere kant die straat instak. Tegen de regels in.
Ja.
En ik fietste niet alleen. Er waren heel veel fietsers en er is niet veel ruimte. En die man kon dat eigenlijk niet goed doen, want er fietsten allemaal mensen. Maar dat duurde allemaal net wat langer. Want er waren gewoon veel fietsers die ook even hun weg eromheen moesten zoeken. En ik ook. En je gaat wel aan de kant van zo'n zware vrachtwagen. Ja. En die man die ging voeteren en toeteren en weet ik veel wat allemaal. En toen denk ik van ja. En ook zeg maar stoppen en dan gas geven. Heel veel gas geven en dan een metertje rijden. Zo, echt zo heel agressief.
Ja.
En toen dacht ik van man, je bent hier echt helemaal niet geschikt voor.
Nee.
Als je tegen het verkeer inrijdt, moet je volgens mij sowieso enigszins bescheiden opstellen. Je zou je knippertjes aan kunnen doen. Dat zou het ook al een beetje verduidelijken. Want ja, je bent vuilnisman, dus van mij mag je wel.
Ik heb me eerder afgevraagd, mogen vuilnismannen tegen het verkeer in?
Ja, ik vind het niet erg. Want ik denk van ja, ze ruimen heel veel rotzooi op. Dus van mij mogen ze. Maar ze moeten het wel een beetje netjes doen.
Maar is dat, of weet je of het officieel is? Ik heb het ook wel vaker gezien.
En ik dan denk niet dat het mag.
Nee, hè? Dat is een beetje raar.
Ja. Want niemand mag het.
Mag een ambulance het?
Ja, die mag het wel. Maar dat is alleen met zwaailichten en met sirene.
Ja.
Oh, ja.
Ja. Doe je dan ook een Amsterdamse vloek?
Nee. Oh. Ik trek me helemaal niks van aan. Want ik denk van ja, ik kan toch. Wat heeft het voor zin om tegen een vrachtwagen te gaan schreeuwen? Dan ben je toch zelf ook een soort idioot. En ik denk het meest irritante voor hem zou zijn als ik helemaal niks zeg.
Oh, ja.
Als ik me er niks van aantrek. Ja, dus ik ben gewoon doorgefietst met mijn koptelefoontje op. Luister naar Eeuw over de Deur van aflevering 191. Right. Hey Ipe.
Ja, Botte.
Wist je dat je vriend van de show kan worden?
Nou, ik wist het wel, maar misschien zijn er luisteraars die dit nog niet weten.
Je kan naar vriendvandeshow.nl/eeuw en dan kun je net als 396 anderen ook een abonnement op de Eeuw nemen. Dat kost je €2,50 per maand, wat natuurlijk eigenlijk geen geld is. En er zijn in de afgelopen week 8 mensen geweest die dat ook hebben gedaan. En dat zijn Henk,
Eva,
Mark B,
Ellen,
Emma,
de niet onknappe vriendin van Daniel,
Berend,
Dorien
en Christel. Dank voor jullie bijdrage. Heel erg fijn.
Ja, nou valt mij op, Bonte, dat van de 8 mensen.
Ja.
Ik van 2 meen te kunnen achterhalen dat het mannen betreft.
Ja, Berend en Mark.
Dus die verhouding, die is volgens mij is die een beetje zoek bij onze vrienden. Het is eigenlijk bij ons meer vriendin van de show.
Wat ben je nou aan het doen? Nou, maar roep je dus eigenlijk op als mannelijke luisteraars dit horen, dat ze dan toch vooral even...
Zijn die gieriger of zijn het allemaal stellen en dat de vrouw de portemonnee beheert? Of hoe zit dat?
Ik weet het niet en ik zou ook niet weten hoe we hier aan dit antwoord zouden kunnen komen, eerlijk gezegd.
Nee, maar misschien een oproep aan onze mannelijke luisteraars. Ik bedoel, wij zien verder geen geslacht, maar goed. Hè?
Nee, maar het heet toch vriend van de show.
Om ook eens vriend van de show te worden.
Yes. Iedereen is welkom overigens.
Zeker.
Met welk geslacht je ook identificeert. Dilemma's, levenskwesties, verhalen zijn welkom op de Eeuwofoon. Er spookt nog van alles rond in die Eeuwofoon. Het is nog steeds leuk. Meer van dat soort bijzondere verhalen waar Ipe dan lustig op kan fantaseren over wat voor spoken daar dan met welke motivatie ook iets hebben uitgefroten. En ik, vanuit mijn ervaring als oud-gamma-medewerker, kan verklaren hoe dat natuurkundig in elkaar zit. Ik ben toch een ingenieur. Dat kan naar 06
1990
68
71.
Je kan ook mede naar botte@eeuwvanamateur.nl. We zitten op Instagram, we twitteren en we hebben natuurlijk ook een website. Kijk, dit bedoel ik, hardrijdende motor. Maar vond je deze aflevering leuk? Dan vind je het misschien ook wel fijn om hem te delen met vrienden, familie of collega's. Dan, ja.
Ik moet eigenlijk nog vertellen over nog één dingetje. Mag
één dingetje?
Nog?
Ja hoor.
Ik had dus nog een film gezien. Ghostwatch. In 1992 uitgezonden door de
je
BBC.
Je bent al 3 keer naar de bioscoop geweest.
Nee, maar dit op DVD. Oh, ja. Kijken. In 1992 uitgezonden.
Ghostwatch.
Ja, in 1992 uitgezonden door de BBC. En dat is dus...
Dit is documentair. Televisieprogramma.
Ja, nee, laat me nou vertellen.
Ja?
Ze deden... Het wekte indruk... Een soort live talkshow reportage te zijn. Maar het begint wel met geschreven door die en die en zo. Maar verder is het helemaal opgezet als een live show. Ja. Met een heel bekende BBC-presentator Michael Parkinson.
Oh ja.
En ook alle verslaggevers zijn echte verslaggevers.
Van
geen
BBC
acteurs.
News.
Ja, of van andere programma's. En die is uitgezonden op Halloweenavond 1992. En daar is half Engeland door getraumatiseerd geraakt. Omdat mensen dachten, een beetje aan de War of the Worlds...
Ja,
dat het waar gebeurt, dat het echt gebeurde.
Ja.
En die film, film dus. Maar het programma begint nog een beetje soort... een beetje saaiig. En mensen in de studio introduceren. En er is een lijn, daar staat open. Dan kun je naar bellen met je eigen spookverhalen. En je hebt dus een studio en je hebt een huis waar... Poltergeist-achtige activiteiten zijn geweest. En daar gaat een verslaggever daar kijken samen met een cameraman en een geluidsman. En er is ook een vrouw met 2 dochters die daar wonen. En ze schakelen steeds over en weer. Nou, er is van alles van vernomen. Want dat programma dat wordt steeds heftiger. Het is zo tof gedaan. En het is... ik geloof dat het Blair Witch Project is uit 1999. Dat is uit mijn hoofd. Zeg maar... daar was ook zo'n soort... werd gepresenteerd als found footage... van dit is echt gebeurd. Maar deze film ging daar dus nog aan vooraf. En Ja, daar hebben mensen helemaal een trauma van opgelopen. Oh, daar zijn mensen met posttraumatisch stresssyndroom.
Oh mijn god.
Overgebleven, omdat iedereen dacht dat het echt was. Nou, iedereen, maar heel erg veel mensen, die waren dat nog helemaal niet gewend.
Oh, ja.
Het is heel leuk om over te lezen. En de film is ook nooit meer vertoond. Maar wel nog te krijgen op DVD.
Doet mij er een beetje aan denken. Ik was een van de presentatoren van Woord op Radio 1 nachtprogramma. Samen met Maarten Westerveen, die dat ook was, en nog een paar. En Maarten heeft op een gegeven moment gedaan alsof de studio in de brand stond. Live in de nacht in de auto.
Oh, leuk.
Radio 1, ja. Daar zijn niet zo heel veel mensen getraumatiseerd door geraakt.
Gewoon. Nee.
Nee. Het is allemaal een beetje losgelopen.
PS.
PS.
Volgende week.
Ja.
Is Aaf te gast.
Aaf Brandt-Korstius.
Aaf Brandt-Korstius.
De columnist van de Volkskrant. De schrijfster.
Vriendin van de show, zoals jij zou zeggen.
De podcastmaker. De vriendin van de show.
Onze Aaf.
De ster Aaf Brandt-Korstius.
Ja, onze lieve gezellige Aaf. Dus bel in met een leuke vraag voor Aaf.
Dat is mooi, dat rijmt bijna.
Ja.
Jezus, dat is die warm. Of ligt het nou aan mij?
Lekker warm.
Oh god. Nou, in ieder geval.
Ja, dat was het.
Ipe, dankjewel.
Jij ook. Bedankt
voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Tjus.